Thank you. Goedemiddag gemeente, van harte welkom in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die meekijkt via livestream of meeluistert, van harte welkom. Vanmiddag op deze derde Lijdenszondag leidt dominee Hogendam uit Veenendaal de dienst. En Arjan Versluis speelt orgel en vleugel. We mogen vanmiddag ook weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen voor deze zondag zijn als eerste de diaconiecollecte, bestemd voor de jeugdbond HGEB. De collecte voor de kerk en de derde is voor de wijkas. De zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor de Alpha-cursus die 1 maart van start gaat. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Allemaal van harte aanbevolen. Nog een tweetal huishoudelijke mededelingen. Er worden van deze dienst opnamen gemaakt voor de livestream. U kunt dus herkenbaar in beeld komen, behalve als u in de banken achter de pilaren plaatsneemt. Zijn er ook nog vrijwilligers om na de dienst de kosten te helpen met het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen? Als u uw hand zou willen opsteken, heel graag. Ik zie het altijd goed. Alvast bedankt. Laten we nu de eredienst beginnen met het zingen van Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Aan het begin van deze dienst spreken we ons vertrouwen uit in God. En daarna wordt u door God gegroet. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Het thema van deze dienst is: beproeving is de levensweg van Jezus. En daarom zingen we nu uit Psalm 26 en daarvan het tweede couplet.
Thank you.
Wij belijden ons geloof en daarna wordt er gezongen het gebed des Heren en daarvan het derde couplet. De berijming van het Onze Vader, het derde couplet. Samen met de kerk van alle eeuwen belijden we ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We zullen met elkaar bidden. Heere, trouwe God in de hemel, we hebben ons verlangen uitgesproken. Het was een onuitgesproken wens, want ons verlangen was verborgen in het lied dat we zongen, de Psalm van Israël. We zongen, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Voor de dichter was dat werkelijkheid, hij kon de tempel binnengaan. Wij kunnen er alleen maar van dromen en ernaar verlangen. We weten dat het nu gegeven de situatie echt niet kan. En daar leggen we ons ook bij neer. Maar tegelijkertijd snakken we naar verandering. En dat verlangen spreken we ook uit. Heere, wilt u ervoor zorgen dat wij als kinderen van u elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat we als gemeente weer allemaal samen kunnen komen in uw huis. Om u te loven en te danken. We hebben u ook iets anders gevraagd. De dichter legde ons die vraag op de lippen. Anders hadden we het niet durven vragen. En ook nu schrikken we er nog voor terug. We vroegen of u ons leven wilt onderzoeken. Of of u de kwaliteit van ons geloof wilt testen. Beproef ons, zongen we. De dichter durfde dat vrijmoedig te vragen. Wij schrikken ervoor terug, omdat we bang zijn dat we de proef niet kunnen doorstaan. En daarom weten we eigenlijk niet zo goed of we dat nu echt aan u willen vragen. Heren, we leggen het maar in uw handen. U weet wat voor ons nodig is. En daarom bidden we, doorgrond, o God, ons hart. Het ligt voor u open. Voor u kunnen we immers geen geheimen hebben. Toets en beproef ons. Onderzoek ons of we misschien een weg zijn ingeslagen die ons schade doet. Een weg waardoor we niet dichter bij u komen, maar waarin er ongemerkt afstand groeit. Heere, leid ons op de weg naar het leven. En wilt u dat vanmiddag doen door de schriften voor ons te openen? En wilt u ook in uw goedheid gebruik maken van gebrekkige mensenwoorden om het evangelie dichter bij ons te brengen? Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Er zijn vanmiddag meerdere schriftlezingen rond het thema Beproeving is de levensweg van Jezus. De eerste lezingen zijn uit het Bijbelboek Job. Job 1 en daarvan de verzen 6 tot en met 12 en Job 2 de verzen 1 tot en met 6. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heere. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei: huid voor huid. Alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen de Satan: zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. De tweede lezing is uit het Bijbelboek Petrus, de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 7. Het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Petrus en we lezen vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, geloof die van grote waarde is dan die van het goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En tenslotte lezen we uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, de eerste 13 versen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei: na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: u bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Tot zover de lezingen uit de Bijbel. De tekst is vooral de versen 9 tot en met 13 uit het Marcus-evangelie. Voordat ik u dit woord van God bedien, wordt opnieuw gezongen uit het gebed des Heren en nu het 8e en het 9e couplet. Thema van de verkondiging: beproeving is de levensweg van Jezus. En na de verkondiging van het goede nieuws zingen we gezang 172, een mens te zijn op aarde. En daarna is een collectemoment. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik begrijp het niet. Wat gebeurt er allemaal? Wat overkomt me? Verdwaasd kijkt hij voor zich uit. In korte tijd is hij alles kwijtgeraakt. Zijn personeel, zijn bedrijf, al zijn kinderen, 10 in getal, en ook zijn gezondheid. En tot overmaat van ramp laat ook zijn vrouw hem in de steek. Verbijsterd zit Job voor zich uit te staren. Hij begrijpt er niets van. Wij wel. Wij weten wat er achter aan de hand is, want wij hebben achter de schermen mogen kijken. Wij kregen een blik in de hemel en hebben gezien dat daar een vergadering was, een overleg tussen God en de engelen, en dat daar de grote tegenstander bij kwam. Waar kom je vandaan, had God gevraagd: ik heb over de aarde gezworven en ik heb iedereen gezien, had Satan gezegd. Heb je ook Job gezien? Dat is een man naar mijn hart. Daar ben ik trots op. Want Job leeft zoals ik het wil. Hij is eerlijk en trouw. Hij heeft respect voor mij. En hij dient mij met hart en ziel. Zoals Job is er geen tweede. Maar Satan reageerde cynisch. Geen wonder dat Job zo is. U legt hem in de watten. U overlaat hem met zegeningen. U zult zien, als dat wegvalt, dan verdwijnt zijn liefde voor u als sneeuw voor de zon. Dat experiment durfde God wel aan. Ga je gang, had hij gezegd. Stel hem maar op de proef. Test zijn geloof maar uit. Dan zullen we wel zien of hij stand houdt. In twee stappen had Satan Job aangepakt. Eerst nam hij hem zijn vee, zijn personeel en zijn kinderen af. Daarna zijn gezondheid. En Job weet niets van dat overleg tussen God en de duivel. Hij tast in het duister. Waarom overkomt mij dit? Waarom doet God me dit aan? En het cruciale punt is: houdt Job in deze vreselijke en onbegrijpelijke situatie stand? Blijft hij geloven? Houdt hij vast aan God? Door die blik achter de schermen weten wij hoe we deze geschiedenis moeten lezen, hoe we deze gebeurtenissen moeten interpreteren. Wij weten dat het een test is, een beproeving van het geloof van Job. Hoe sterk is zijn godsvertrouwen? Is het terecht dat God trots is op Job? Of met woorden uit Deuteronomium: wat leeft er in het hart van Job? Dat is trouwens wel een goede vraag om die eens aan jezelf te stellen. Wat leeft er in mijn hart? Nou, de beproeving door Satan zal duidelijk maken wat er leeft in Jobs hart. Ook Marcus geeft ons zo'n blik achter de schermen. En dat doet hij in de eerste 13 versen van zijn evangelie. Dat was onze schriftlezing. En Bijbeluitleggers zien deze eerste 13 versen als het voorwoord van dit evangelie. De introductie. Het is een handleiding om dit boek te lezen. En pas vanaf vers 14 begint het evangelie echt. In dit voorwoord krijg je de informatie die je nodig hebt om het vervolg te kunnen begrijpen. Het is een leeswijzer, een sleutel om het boek open te doen. Marcus helpt ons in dat voorwoord om alles wat er met Jezus gebeurt in een groter verband te zetten. En hij gunt ons ook een blik achter de schermen. Hij laat ons zien wat zich daar afspeelt. En door dit woord vooraf weten we drie dingen: wie Jezus is, wat kenmerkend is voor het leven van Jezus, en tenslotte wie zijn grootste tegenstander is. Marcus vertelt ons allereerst dat Jezus de Zoon van God is. De mensen die in de komende tijd met Jezus zullen kennismaken, die weten dat nog niet. Zij moeten ontdekken dat Jezus de beloofde Messias is. De vervulling van de profetie van Jesaja, waarmee Marcus het boek begon. En zij moeten ontdekken dat Jezus met de Geest van God vervuld is en dat hij zal dopen met de Heilige Geest. Ontdekken dat Jezus Gods zoon is, Gods geliefde, de man in wie God zijn welbehagen heeft. Dat weten de mensen die Jezus in het evangelie zullen ontmoeten allemaal nog niet. Maar door die eerste 13 versen weten wij dat wel. En dat helpt ons om het evangelie te begrijpen. Dit voorwoord is overvol met uitspraken over Christus. Uitspraken die je verder in dit boek zo niet vindt. Door dit voorwoord weten we ten tweede ook wat kenmerkend zal zijn voor het leven van Jezus. Dat zijn leven een strijd zal zijn. Want deze beproeving door Satan is niet zozeer het eerste wat Jezus meemaakt. Het betekent veel meer. Het is ook een voorteken van alles wat er zal gaan gebeuren. Het zal op dezelfde manier verder gaan. Steeds weer. Heel het evangelie van Marcus is één grote test. Eén voortdurende beproeving van Jezus. Steeds weer zijn er mensen die Jezus van de rechte weg af willen brengen. De fariseeën. Zij brengen Jezus in verzoeking door hem uit te dagen om een wonder te doen en zich zo te bewijzen. Ze stellen hem ook op de proef door hem lastige ethische kwesties voor te leggen. Vragen waar niemand zijn handen aan durft branden. Mogen mensen scheiden? En mag je de goddeloze keizer in Rome steunen door belasting te betalen? Zo proberen ze hem te vangen op zijn woorden. Maar ook de discipelen zijn in verzoeking voor Jezus. Zijn eigen vriend Petrus wordt door hem zelfs Satan genoemd, omdat Petrus zich verzet tegen de weg naar het kruis. Steeds weer wordt Jezus op de proef gesteld. Dat is kenmerkend voor het Marcus-evangelie. En tenslotte, het derde, door dit voorwoord weten we ook dat achter al deze verzoekingen Gods grootste vijand zit, de duivel. Die gebruikt mensen om Jezus te verzoeken, zoals de duivel ook Job verzocht heeft. Maar de zwaarste beproeving komt van God zelf, op Golgotha. Daar trekt God zijn handen van Jezus af. En dat de Vader zich voor Jezus verbergt, is de vreselijkste verzoeking die denkbaar is. Een aanslag op het geloof van Jezus. Hij roept het dan ook uit. Mijn God, waarom verlaat u mij? Volgens Marcus is dit de rode draad in het leven van Jezus. Jezus' leven is één beproeving. Vooral door die duistere kracht achter de schermen. Satan. En Marcus vertelt ons dat in het voorwoord, zodat we direct weten waarover het gaat en we het evangelie kunnen begrijpen. Jezus duikt plotseling op in het Marcus-evangelie. We horen niets over zijn geboorte, zijn ouders, zijn leeftijd. Het enige wat Marcus zegt is, Jezus komt uit Nazareth in Galilea. En dat dat gebeurt in de tijd dat Johannes preekt in de woestijn en doopt in de Jordaan. Door deze Johannes wordt ook Jezus gedoopt. Je zou kunnen vertalen, hij laat zich dopen. En daarmee aanvaardt Jezus zijn levenstaak. Hij accepteert de opdracht die God hem gaf. En wellicht heeft Jezus toen aan Psalm 40 gedacht. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en mijn ijver brandt. Wat leeft er in uw hart, vroeg ik. Dit leeft er in het hart van Jezus. Liefde, grote liefde voor God. Na de doop scheurt de hemel open. Gods geest daalt neer en Gods stem klinkt. Jij bent mijn zoon, mijn lieveling. En terstond, zonder uitstel, wordt Jezus door de Heilige Geest van God gedreven naar de woestijn. De woestijn ingedreven. Dat is een gewelddadige actie. Het werkwoord dat hier staat wordt door Marcus altijd gebruikt voor het uitbannen van boze geesten. Demonische krachten die het leven van mensen verwoesten, worden door Jezus uitgeworpen. En nu overkomt het Jezus zelf. God werpt hem uit het beloofde land en drijft hem de woestijn in. En dit harde, gewelddadige werkwoord duidt de ernst aan van wat er in de woestijn gaat gebeuren. Dat is iets wat afschrikwekkend is. Ook Jezus moet over de streep getrokken worden. En door dat werkwoord weet je dat er een keiharde confrontatie plaats zal vinden. En dat gebeurt in de woestijn. Marcus legt daar veel nadruk op. Want als je de tekst vanaf vers 1 leest, dan zie je dat Jezus al lang in de woestijn is. Want dat was immers het werkterrein van Johannes. En Johannes was ook de stem die klinkt in de woestijn. Jezus is dus al in de woestijn. Maar de geest van God drijft hem nog dieper de woestijn in. Steeds verder. Naar een plaats waar de mens niet leven kan. Daar was Jezus, 40 dagen. Waar? In de woestijn, zegt Marcus voor de vierde keer. En door die grote nadruk op de woestijn legt Marcus een verbinding met Israël. Israël was 40 jaar in de woestijn. En al die jaren werd het volk beproefd. Nu is Jezus in de woestijn. Ook een periode van 40. 40 dagen. En ook voor hem zal de woestijn een beproeving zijn. Het lijkt een hele grote overgang. De doop van Jezus. De stem van God uit de hemel. De geest van God die neerdaalt en de verzoeking in de woestijn. En toch hebben ze alles met elkaar te maken. Want bij de doop had God lovende woorden over Jezus gesproken. Dit is mijn zoon, de man naar mijn hart. Hij geeft mij grote vreugde. Over Job had God ook zulke mooie dingen gezegd. Maar Gods tegenstander had dat in twijfel getrokken. U zegt nu wel van die lovende dingen over Job, maar is dat nou allemaal waar? Houdt dat stand als Job het moeilijk krijgt? Dat moeten we nog maar eens zien. En Satan kreeg de kans om het geloof van Job uit te testen. Datzelfde zie je bij Abraham. In Genesis 15 spreekt de Heere zelf uit dat Abraham een rechtvaardig is. Dan stelt God vast dat Abraham een groot geloof heeft. Maar even later wordt dat geloof op de proef gesteld. Abraham moet zijn zoon offeren. Zijn geloof ondergaat de vuurproef. Hier zie je hetzelfde. Lovende woorden van God, gevolgd door het testen van het geloof. Ik wil nu proberen met mijn eigen woorden op de manier van het boek Job te vertellen wat er gebeurde na de doop van Jezus. Zo staat het niet letterlijk in de Bijbel, maar zo kun je het je wel voorstellen. Jezus laat zich dopen door Johannes. En daarmee aanvaardt hij zijn levenstaak. En dat geeft God grote vreugde. En na de doop van Jezus zegt God tegen Satan: heb je mijn kind Jezus gezien? Mijn geliefde. Hij dient mij met hart en ziel. Hij heeft mij intens lief. En zijn geloof is onwankelbaar. Nooit zal Jezus zijn vertrouwen in mij verliezen. Dat moeten we nog maar eens zien, had Satan gezegd. Goed, zei God. Je mag hem op de proef stellen. Hem aan de zwaarste test onderwerpen. En ik geef jou niet alleen de vrije hand, zoals bij Job, maar ik zal ook met je meewerken. Ik zal actief met jou gaan samenwerken. Want ik zal Jezus naar een plek brengen waar je hem optimaal kunt beproeven. Naar de woestijn. In de woestijn was Israël 40 lange jaren. En al die jaren heb ik Israël beproefd. Steeds kreeg Israël een nieuwe kans. Telkens faalden ze. Zegden ze hun vertrouwen in mij op. Trokken ze mijn liefde in twijfel. Nou mag jij, Satan, proberen of jij Jezus ook zo ver krijgt. Stel hem maar op de proef. Test hem maar uit. Ik geef je alle medewerking. Zo is het ongeveer gegaan, denk ik. De rechtvaardige wordt beproefd. Dat zie je bij Abraham, bij Job en nu ook bij Jezus. Maar de beproeving die Jezus moet doorstaan is zwaarder dan alle anderen. Want Satan krijgt niet alleen de vrije hand, maar God de Heere werkt zelfs met Satan samen. Het is immers de Heilige Geest van God die Jezus uitwerpt. En doordat Marcus alle bijzonderheden weglaat, houdt hij alleen de kern van deze geschiedenis over. Bij Matthäus en Lucas vind je ook hoe die verzoeking plaatsgevonden heeft. Maak van deze stenen brood. Maak een knieval voor mij. Werp je van de tempelmuur. Marcus laat het allemaal weg. En daardoor houdt hij alleen dit over. Jezus wordt beproefd. En door al die bijzonderheden weg te laten, wordt het algemener. Marcus maakt er een principe van. Het is de rode draad, de grondtoon van zijn evangelie. En daarom staat het ook in het voorwoord. Het duidt aan wat er in het vervolg gaat komen. Voortdurend zal Jezus beproefd worden. Wanneer begint zijn lijden? De catechismus zegt, vanaf het begin van zijn leven, heel zijn leven, één beproeving, één lijdensweg. Hoe de beproeving gegaan is, weten we dus niet bij Marcus. Maar weten we eigenlijk wel hoe het afgelopen is? Dat is ook niet overduidelijk. Marcus stelt niet triomfantelijk vast dat Jezus als de grote overwinnaar uit de strijd gekomen is. Nee, dat doet hij niet. En dat is ook te begrijpen, want het is nog maar de eerste confrontatie. De strijd is nog lang niet voorbij. En bovendien schrijft Marcus nooit triomfantelijk. Hij laat het evangelie eindigen op de paasmorgen. Bij vrouwen die bevreesd zijn. Dat is het slot. Evangelist spreekt altijd op gedempte toon. En toch hoeven we niet te raden naar de afloop. Want Marcus noteert dat Jezus bij de wilde dieren was. Sinds Genesis 3 zijn de wilde dieren levensgevaarlijk voor ons. Maar Jezus wordt blijkbaar beschermd. En zo gaat Psalm 91 in vervulling. Volgens dit lied kunnen de leeuw en de adder en de slang de rechtvaardige geen kwaad doen. Nou, dat Jezus dus veilig bij de wilde dieren is, bewijst dat hij een rechtvaardige is. Hij heeft de test doorstaan. En ik denk dat we hier nog meer in kunnen horen. Jezus verkeert op goede voet met de wilde beesten. Daarin horen we terug hoe het was in den beginnen. En je hoort ook hoe het zal zijn in de nieuwe wereld van God. Wolf en lam, kind en slang zullen samenleven. Jezus is dus de nieuwe Adam. De nieuwe Adam die niet voor de verleiding gevallen is, maar staande bleef. En daarna kwamen ook de engelen. De engelen van God die hem dienden in de woestijn. Het Marcus-evangelie wordt ook wel het evangelie van Petrus genoemd. En daarmee wordt bedoeld dat je in dit evangelie de prediking van Petrus terughoort. Marcus geeft dus weer hoe deze apostel terugkijkt op het leven van Jezus. En daarom is het geen verrassing dat verzoeking de rode draad is in dit Bijbelboek. Want meer dan andere discipelen weet Petrus wat dat is. Verzoeking. Petrus werd zelf 3 keer verzocht. Ken jij Jezus? Je bent toch een vriend van hem? Hoor je niet bij hem? Hij zakte voor de test. En nog erger, Petrus was zelf een verzoeking voor Jezus, toen hij de weg naar het kruis blokkeerde. Als geen ander weet Petrus dat gelovigen verzocht worden. Rechtvaardigen worden beproefd. En dat gaat over u en dat gaat over mij. Daar begint Petrus zijn brief ook mee. Hij trekt de lijn dus door. Zoals Jezus beproefd is, zo zullen ook wij beproefd worden. Kunnen we die proef doorstaan? Petrus weet hoe zwak een mens is. 3 keer verloochende hij zijn meester. Maar Petrus werd vastgehouden. Door wie? door Jezus. En bij deze Jezus zoeken ook wij onze steun. En we bidden. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des boze heerschappij. Licht gij ons met uw stralen, o licht der wereld voor, opdat wij niet verdwalen of struikelen op ons spoor. Neem gij ons in uw hoede, onoverwonnen held. Beteugel Satans woede en 's werelds wreed geweld. Heere Jezus, bid voor mij dat mijn geloof niet ophoude. Amen. We zullen samen danken en de voorbeden doen. In het gebed is er een moment van stilte waarin u uw persoonlijke dingen aan God kunt toevertrouwen. En dan sluiten we af met het Onze Vader. En ik nodig u uit om de woorden met me mee te spreken. Heere Jezus, wij willen u danken uit de grond van ons hart. Vanmiddag zagen we de contouren van de weg die u zou moeten gaan. Uw leven zou een beproeving zijn. Mensen zullen proberen u van uw weg af te brengen. U zult ook beproefd worden door de grote tegenstander van u, maar ook van ons. En u zult zelfs door uw eigen Vader op de proef gesteld worden. Wij kunnen ons dat nauwelijks indenken. En we durven ons het eigenlijk ook niet voor te stellen. Maar we danken u dat u deze weg wilde gaan, dwars door de woestijn. Heere God, geef ons de kracht om uw Zoon na te volgen. Ook ons geloof staat onder druk. Onze trouw aan u en onze trouw aan de gemeente wordt beproefd. Omdat we elkaar niet kunnen ontmoeten, omdat er geen kringen zijn en geen samenkomsten, en daardoor missen we de steun van elkaar. Dat maakt geloven moeilijk. Wilt u ons staande houden? Houd ons als uw gezin in Gorinchem bij elkaar. We bidden voor broeders en zusters die zich herkennen in Job. Ze leven met grote, onbeantwoorde vragen. Het leven is ook vaak een raadsel. Wij kunnen niet achter de schermen kijken. Wilt u allen die hiermee worstelen nabij zijn, zodat ze ondanks alle vragen toch blijven vertrouwen op u. We bidden voor mensen die door wat hen in het leven overkomen is, hun geloof verloren hebben. Door pijn en verdriet, moeite en zorgen zijn ze het zicht op u kwijtgeraakt. Heer, wilt u hun ogen openen voor Jezus? Dan kan hun geloof weer opbloeien. We bidden voor onze jongeren. Het is voor hen een hele moeilijke tijd. Het missen van vrienden heeft grote impact op hun leven en hun ontwikkeling. Help hen om door te zetten en geef hen hoop op een betere tijd. Bidden voor onze gezinnen. De beperkingen die er zijn geven spanningen. Wilt u ouders geduld geven en spankracht? We bidden voor deze gemeente en voor elkaar. Geef dat we oog hebben voor elkaar. Dat we zien hoe het echt met de ander gaat. Zodat we weten wanneer er hulp nodig is. We bidden voor dominee Eisinga die u aan deze gemeente hebt verbonden. Zegen hem in zijn onderzoek van de schriften. Zodat hij uit de schat van uw woord niet alleen de oude, maar ook nieuwe dingen mag voortbrengen. En zo de gemeente kan bouwen in haar liefde voor u en voor uw dienst. We bidden voor onze regering. Er moeten steeds nieuwe beslissingen genomen worden. En het wordt moeilijker en moeilijker om besluiten te nemen waar iedereen achter staat. Geef hen wijsheid en help ons om gehoorzaam te zijn aan de regels die afgesproken worden. We bidden voor alle landen waar onrust is, waar burgers in opstand komen. We bidden voor de kerk die vervolgd wordt en voor Israël. En in een moment van stilte willen we u toevertrouwen wat een ander niet voor ons kan doen. Woorden van dank, vragen, u weet het, Heere. Hoor ons als we nu in de stilte tot u spreken. Heren, wij bidden om de komst van uw koninkrijk. En dat doen we met de woorden die uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is een lied van bemoediging. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Ontvang nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.